Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld. Daar willen jij en heel veel andere mensen best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld.
Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Welkom. Wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap. Overal dwarrelt witte bloesemsneeuw naar beneden. En ook de bloemen van magnoliabomen zijn uit hun fluweelzachte knoppen tevoorschijn gekomen. 'S Ochtends en 's avonds klinkt een koor van vogelzang en onze winterjassen kunnen de kast in. Deze week is de astronomische lente begonnen en dat weet de natuur ook. Toch is niet elk voorjaar hetzelfde. Niet voor niets luidt het spreekwoord: maart roert zijn staart en april doet wat hij wil. Vorige eeuw vroor het eind maart nog regelmatig, terwijl we dit jaar nauwelijks een winter hebben gehad. Dus welke invloed heeft het klimaat op het ritme van de natuur? Wetenschapsredacteur Marcel Aandebrug volgde een jaar lang een boom om te zien hoe die verandert. En hoe dat nu anders is dan 30 jaar geleden. Mijn naam is Gemma Venhuizen.
Hij is groot en oud. Ik vind hem stoer en mooi. Het afgelopen jaar ben ik hem veel vaker gaan opzoeken. Elke week wel 1 of 2 keer. Ik ben dichter naar hem toegegroeid. En ik heb veel foto's van hem genomen. Hij lijkt altijd te glimlachen. Trouwens, ik zeg wel hem, maar eigenlijk is het een hij en een zij tegelijk.
Dit klinkt heel romantisch, Marcel. Over wie gaat dit?
Dit gaat over de zomereik voor mijn huis. En dat is een boom die ik door het maken van deze podcast ben gaan volgen.
Dus stel me zo voor, als jij 's ochtends vanuit je slaapkamerraam, ik weet niet of je slaapkamer aan de voorkant van je huis zit,
je
doet de gordijnen open, dan kijk jij
dan kijkt hij
naar
mij lachend
de zomereik.
Tegemoet. Ja, want lachend, hij heeft namelijk een soort, ergens een afgebroken tak, dat lijkt op een oog. Ik bedoel, het is een soort rondje in de stam. En daar een stukje onder heeft hij een soort kras.
Dat is zijn mond dan?
En dat is zijn mond.
Oh, ik ben zo blij dat je dit zegt. Ik zie namelijk ook heel vaak gezichten in bomen. Maar ik durf dat niet met iedereen te delen, maar met jou wel.
Ja, goed zo. Hey,
ja, maar het is nu eind maart. Dus hoe staat de zomereik er op dit moment bij?
Nou, nog rustig. Hij is nog in winterslaap of begint daar net uit te komen, denk ik. Want de bladeren, je zou het als eerste zien dat de bladeren uit beginnen te komen, maar die zitten nog in de knop.
Ja, en deze tuingenoot van jou, dat is de eik die jij dagelijks ziet. Maar jij hebt ook een speciale band met een andere zomereik, namelijk een eik die je een jaar lang bent gaan volgen.
Ja, in Ede staat die.
Nou, het is duidelijk dat jij, net als ik, een innige band hebt met bomen, Marcel. En het lijkt mij ook heerlijk om wat meer kennis te maken met één zo'n eik. Maar toch ligt er één vraag op het puntje van mijn tong. Waarom heb je dat gedaan?
Zoals je weet, ik schrijf veel over klimaatverandering. Dat is een groot en voor veel mensen heel abstract onderwerp. Dus ik ben aan het zoeken naar hoe kun je dat dan behapbaar maken voor de lezer, maar ook voor mezelf. En zo'n boom staat dan heel dichtbij. En ik had in eind 2020, oktober, ook een aantal stukken geschreven over wanneer komen bomen uit het blad. En dan zie je dus dat in de loop van de afgelopen decennia steeds verder naar voren is gekropen. Dus eerder in het jaar. En ook over bladverkleuring heb ik toen ook een stuk geschreven. Dat zie je ook, dat dat onder invloed staat van klimaatverandering. Dus al die fenomenen die je jaarlijks terug ziet komen, die zijn aan het verschuiven. Het ritme van de natuur verandert. Nou, en dat ritme van de natuur, dat heet fenologie.
Ja, dus als ik het goed begrijp, houden fenologen zich bezig met het bestuderen van processen, natuurlijke processen door het jaar heen en de timing daarvan ten opzichte van de seizoenen.
Ja, precies. En hoe die op elkaar inspelen. Want nou, je hebt bijvoorbeeld als een blad uit de boom komt, rupsen die willen graag vers jong blad eten. Dus als die bladeren eerder uitkomen, dan moet de rups eigenlijk ook eerder uit zijn ei komen. En vervolgens moeten de koolmezen, die graag rupsen verzamelen voor hun jongen, moeten dus eigenlijk ook eerder eieren gaan leggen, zodat de jongen eerder uitkomen. Dus al die dingen die moeten precies goed samenvallen.
Ja, want als dat niet op elkaar af is gestemd, kan ik me zo voorstellen, als je een beetje een koolmees bent die niet snel een partner kan vinden en daardoor ook wat later eieren legt, dan heb je pech, want dan zijn alle rupsen alweer ontpopt tot vlinders. En
precies.
Dan heb je jongen niks meer te eten.
Ja, want dat is dus een heel smal venster waarin je dus inderdaad voedsel kunt verzamelen. Of denk aan bijvoorbeeld een sneeuwhaas die zijn wintervacht moet verwisselen. Je ziet op heel veel plekken de sneeuw die gaat eerder smelten. En dan zit jij nog in je witte jas in het bruine landschap. En dan ben je een hele makkelijke prooi.
Zulke voorbeelden zijn, kan ik me voorstellen, best wel heftig voor de hele biodiversiteit
zin. Ja, dat kan hele grote gevolgen hebben als dat allemaal uit elkaar gaat lopen.
En is er daadwerkelijk op zoveel vlakken zo'n verschuiving zichtbaar? In hoeverre weten we of dat ritme al aan het veranderen is?
En dat was voor mij natuurlijk ook de grote vraag. En daarom ben ik een eik een jaar lang gaan volgen.
Nou oké, okay, goed, dan besluit je. Ik ga een eik in de gaten houden, maar hoe gaat dat? Loop je lukraak het bos in en denkt, die eik ga ik een jaar volgen?
Ja, dus ik was ook een beetje aan het zwemmen van hoe pak ik dat nou aan? En hier moet ik hulp bij zoeken. En dat heb ik gedaan. En ik kwam uit bij Arnold van Vliet.
Goeiedag.
Hey Arnold.
Hallo.
Hij is bioloog aan de Wageningen Universiteit. Ik ben vaker bij hem in Ede op bezoek geweest. De eerste keer ruim een jaar geleden, begin februari.
Ik heb bij de school van mijn kinderen, de basisschool, daar staat een mooi exemplaar die ik al een paar jaar volg. Dus daar kunnen we even naartoe lopen.
Ja, graag. Kijk, een paar ganzen die overvliegen.
Ja, die wonen hier in de wijk sinds enige tijd, het jaar rond. Die trekken ook niet meer weg.
Dat is ook een verandering die je ziet.
Ja, dat is ook wel een verandering. Die grauwe ganzen die gewoon steeds vaker hier in Nederland blijven.
Ja.
Zullen we die kant oplopen?
Ja.
Het fietspad.
Onderweg naar de eik kwamen we van alles tegen. Sneeuwklokjes die al vroeg uit waren. De hazelaar die zich ook al had aangepast aan een warm begin van de maand. Dit was dus een jaar geleden. Maar we hadden het ook net zo goed over dit jaar kunnen hebben.
Ja, want ik heb dit jaar ook al bloeiende hazelaars gezien, maar ik zit wel meteen te denken, vorig jaar kwamen we zo, hè, toen was half februari, was nog super koud met sneeuw en ijs.
Ja.
En daarna hadden we opeens, werd het heel warm. Dat het eind februari was het opeens echt het lenteachtig toen alweer. En dit jaar is het allemaal iets gematigder geweest.
Ja, het is toch wel anders, maar je ziet nu ook toch alweer heel vroeg inderdaad allerlei bomen in bloei.
En bloemen. Nou, ik heb altijd één eikpunt. Dat is wel grappig. Dat in 2006 had ik enorm liefdesverdriet in de lente.
Oh.
En dat was begin maart, had mijn toenmalige vriendje het uitgemaakt. En toen zag ik overal krokusjes opkomen. En hoorde ik ook dan 's ochtends de vogels zingen. Want ik lag natuurlijk de hele nacht wakker in mijn grote verdriet. En ik weet nog dat ik dacht, nu kan ik nooit meer van de lente genieten. Ik dacht, ik zal het voor altijd associëren met dit liefdesverdriet. Maar dat was dus een heel duidelijke, over fenologie gesproken, een heel duidelijk eikpunt, dat ik krokussen altijd aan begin maart koppel. En dit jaar waren ze er ook al in februari en vorig jaar misschien ook wel. Dus gevoelsmatig denk ik de laatste jaren steeds van, er zijn al krokusjes. Terwijl het nog niet het moment is dat mijn relatie zoveel jaar geleden is verbroken.
Je kunt natuurlijk op één bepaald jaar kun je iets waarnemen. Maar als je een idee wil krijgen van hoe is dat dan door de jaren heen. Want dat wil je weten. Hoe is het klimaatverandering op de lange termijn? Hoe beïnvloedt dat al die processen? Nou ja, en Arnold die beheert nu de natuurkalender. En dat is een databank van allerlei waarnemingen. Waarin dit soort processen dus worden bijgehouden. Je kunt gewoon op de website gaan nazoeken. Je kunt selecteren plant, zomereik. en een jaartal. Zomaar eigenlijk bijvoorbeeld gaan de waarnemingen terug tot, als ik het goed zeg, 1868.
1868? Ja. Zo oud is Arnold nog niet. Maar hij heeft oude archieven bijeengeraapt.
Ja, en hij heeft dat hele databestand in 2001 overgenomen. En heeft dat met allerlei waarnemingen uitgebreid. Dus dat is echt een heel mooi document. Maar er zijn nog waarnemingen die nog ouder zijn. In Japan bijvoorbeeld houden ze al vanaf de 8e eeuw de bloei van de Japanse kersenbloesem bij.
Ja, de sakura noemen ze dat in het Japans. Ja.
Ja. Arnold volgt dus zelf ook 60 bomen op de route vanaf Ede, waar hij woont, naar zijn werk in Wageningen. En dan komt hij langs verschillende soorten. En die fotografeert hij dan voor de Grow-app. En dat is een app die gelinkt is aan de natuurkalender. Daar kan iedereen aan meedoen. Je neemt een paar keer per week een foto, of ja, zo vaak als je wil. Maar belangrijk, vanaf precies dezelfde plek. En dan wordt er een database opgebouwd. En daar kan Arnold dan onderzoek mee doen. Dat doet hij zelf al jarenlang.
En één daarvan is de zomereik.
En één daarvan is de zomereik.
Dit is hem. Dit is mijn vlinderboomeik. De school heet hier de vlinderboom.
Ah, op het schoolplein, ja.
Ja. Hij staat op het schoolplein, maar het is niet echt een plein. Het is natuurlijk lekker een parkje waar hij staat. We hebben een tribune omheen gebouwd waar ze lekker ook in de schaduw van de boom kunnen zitten in de zomer. Ja, ze is ruim 80 jaar oud inmiddels. Een van de oudere bomen in deze wijk die in de jaren 90 gevormd is. Dus een paar oude luchtfoto's zie je nog staan. En ja, ik vind eiken sowieso schitterende bomen.
Prachtig, ja. Die ruwe, die lekkere ruwe bast.
Ja.
Mooie. Lekker veel korstmossen erop.
Gewoon mos. Ja, hij splitst al vrij snel. Wat is het? Ik ben 1,90, dus 2,5 meter hoogte splitst hij al uit in een paar grote zijtakken. Ja, hoe hoog schat je dat de boom is?
Nou, 1,10 meter.
Nou, ik denk dat hij nog wel hoger is, hoor. Dat is dit toch al 2 meter. Ik denk dat hij zo 15, ja? Bijna 20 meter hoog is.
Maar dan kan ik hier bij deze boom zien dat het een eik is, want ik bedoel, aan de bladeren, typische
ja, de bladeren zie je
zou
niet.
Kunnen, nee. Ik zou het misschien nog wel kunnen herkennen, maar het is alleen maar stam en tak.
Ja, ja, het is natuurlijk een hele karakteristieke stam. En ook qua schors, zeg maar, heel ruw.
Ja, dus dit was het moment dat jij die ene zomer eigenlijk leerde kennen. Dat lijkt me best een bijzonder moment.
Ja, dat was natuurlijk spannend, want je werkt ergens naartoe en dan is het opeens zover. Arnold was dus mijn fenologiemeester. Hij heeft me echt geleerd om hoe je moet kijken en waar je op moet letten. En hij heeft me ook op die Grow-app geattendeerd, waarmee ik dat proces heel mooi heb kunnen volgen. En ik was natuurlijk ook erg benieuwd naar waarom Arnold die eik op de basisschool heeft gekozen. Waarom specifiek die? Dus na onze wandeling en de ontmoeting zijn we nog even bij hem in de tuin gaan zitten. Nou, we zijn dus net bij de school van je kinderen geweest. We hebben besloten om de zomereik, om die te gaan volgen een jaar lang.
Ja.
Hoe ben jij ooit bij die zomereik uitgekomen?
Nou, hij ligt op mijn fietsroute, al voordat mijn kinderen daar geboren waren of naar school gingen. Zeker toen zij daar naar school gingen en ik de Grow-app kreeg, denk van ja, ik sta er elke ochtend stil door de week. En het is ook nog vlak bij mijn huis. Dus ik kan er zelfs in het weekend makkelijk naartoe. Dus dan is het een ideale boom. Hij is ook nog een van de oudste bomen in de wijk. Dus hij heeft ook wel wat statuur, zeg maar. Dus dan is dat een hele mooie plek om die te fotograferen.
En er staan ook nog andere bomen, hebben we net gezien. Maar je hebt gekozen voor de zomereik.
Ja, ik vind de zomereik wel een van de mooiste daar in de omgeving. Ik vind eiken gewoon een mooie boom. Ja, zo'n,
waarom?
Ja, gewoon groot. Je ziet ze veel. Ze zijn ook. Ze trekken heel veel beesten aan. Ze spelen gewoon een belangrijke rol in het Nederlands landschap. Een boom met karakter, om maar zo te zeggen.
En als ik dan op zoek ga naar mijn eigen zomereik, om die een jaar lang te volgen, moet het dan ongeveer van dezelfde leeftijd zijn, zodat we het goed kunnen vergelijken? Of maakt dat niet uit?
Nee, ik zou wel een boom nemen. Liefst eentje die apart staat, alleen staat. Maar hij moet wel in de buurt zijn van waar je vaak komt.
Want nou ja, ik heb voor mijn huis staat namelijk een hele oude, nog veel ouder.
Nou, perfect.
Maar die is wel heel groot.
Ja, daar moet je wat verder vanaf staan om hem goed in beeld te krijgen. En zeker mensen die kiezen, als ze hierdoor geïnspireerd raken om ook zo'n boom te doen, zeker een jongere boom, hou je rekening mee dat hij met de jaren lang groter wordt. Dus dat hij dan nog steeds op je foto past.
Dat is wel leuk als ik Arnold er zo over hoor praten. Dan zie ik te denken, ja, eiken zijn wel bomen die al sinds mijn vroege jeugd een belangrijke rol in mijn leven speelden. Het was ook dankzij de eikels die ze produceerden. Want als kind deelde ik bomen, kun je zeggen, eigenlijk in drie categorieën op. Je had de paardenkastanjes, hè, want die hadden van die hele mooie glanzend bruine kastanjes en die groene prikkelige bolsters eromheen. Was fantastisch om mee te spelen. Je had beukennootjes van de beuk. Die waren lekker om te eten. Al leerde ik later dat je er niet te veel van mocht eten, want dan zat er te veel giftig blauwzuur in. En je had eikels. En ik moet eerlijk zeggen dat ik niet meer zo goed weet. Ja, je had van die eikels, die hadden dan weer hoedjes. En daar kon je op fluiten, geloof ik. Oh, en je kon er ook kunstwerken mee maken. Dat deed ik altijd, want fluiten, dat kan ik nog steeds niet. Maar dat waren wel natuurschatten. Dus in die zin wist ik al heel snel die drie bomen op naam te brengen.
Ja, en dat is ook kenmerkend voor het Nederlandse landschap. De eikenbossen en de beukenbossen. Ik wil er graag een stukje voorlezen uit een boek van Jacques P. Thijssen. Heeft hij begin 20e eeuw geschreven. Het heet Eik en Beuk. Het gaat als volgt. In tegenstelling tot het donkere beukenbos is het eikenbos licht en vrolijk. Nooit hol, maar altijd vol groei en leven. Het afgevallen eikenlover vermengd met de bladeren van allerlei heesters vergaat veel vlugger dan het beukenblad en daardoor is de grond in het eikenbos veel meer los en open, zodat er van alles groeien kan. Eerst natuurlijk de eiken zelf, oud en jong, maar dan ook alles wat wind en dieren aanbrengen. Beuken en sparretjes, vogelkers, meidoorn, Gelderse, roos, kardinaals, mus, sprakel, wegendoorn, berken. En zo gaat het door. Maar Jacques P. Thijssen vertelt op een heerlijke, enthousiaste manier hoe soortenrijk een eikenbos is.
Het is wel grappig, want beuken staan inderdaad bekend om dat hele giftige blad wat lang blijft liggen, waardoor er nauwelijks iets anders kan groeien. En de eik is wat dat betreft, zou je kunnen zeggen, vriendelijker naar andere soorten.
Soort, ja.
Ja, en wij zeggen nu steeds eik, maar jij zei aan het begin ook al even zomereik. En dat is ook wat je kunt zeggen de meest algemene eik in Nederland, toch? Want je hebt ook de wintereik.
Ja, maar de zomereik en de wintereik zijn dus de twee algemene soorten. Later is ook de Amerikaanse eik nog weer geïntroduceerd. Maar
oh ja, dat heeft wat puntigere lobben.
Ja, precies.
Ja, sorry, ik heb allemaal eikenherinneringen blijkbaar. En nog één weetje, dat ik altijd heb geleerd dat je zomereiken en wintereiken door het ezelsbruggetje korte broek en lange broek kunt van elkaar kunt onderscheiden. En dat heeft te maken met de lengte van de bladsteel.
Ja, het is een beetje verwarrend. Want je moet kijken, hebben we het over de bladsteel of hebben we het over de bloemvorm?
Oei, ja, oké. Ja, ik laat het jou even uitleggen, want bij mij is het duidelijk maar half blijven hangen.
Daar besteedt Jacques P. Thijssen ook aandacht aan. De Latijnse naam voor beide is Quercus robur en Quercus sessiliflora.
De eerste is de zomereik.
Ja. En sessiliflora betekent met zittende, dat wil zeggen kort gesteelde bloemen. Dus de eikeltjes bij de wintereik zitten op een dicht trosje op elkaar. En bij de zomereik, die in Duitsland trouwens steeleik wordt genoemd, stieleiche, zitten de bloemetjes aan lange stelen. Maar bij de bladeren is het weer precies andersom.
Oké, dus wat bladeren betreft klopt het ezelsbruggetje. Zomereik korte broek, wintereik lange broek.
Ja, ja.
Maar bij de eikels is het andersom.
Is het andersom, ja.
Goed, nou, proberen dit te onthouden. Terug naar de zomereik.
Ja.
Hey, je hoort al wel van, ik ken de boom al uit mijn jeugd, al ruim 30 jaar. En in mijn hoofd is het een soort tijdloze boom en is daar niet heel veel aan veranderd. Maar Arnold, die is dus juist bezig om te onderzoeken of er wel veranderingen optreden.
Ja, dus inderdaad, er verandert niet zoveel in de plek waar de boom staat. Maar de processen die de boom door het jaar heen doormaakt, daar verandert wel van alles in.
Ja, er verandert heel veel in het klimaat, ook de afgelopen 20 jaar. In Nederland eigenlijk sinds 1988, dus dat is alweer weer 30 jaar lang. En je ziet daar verandering in de natuur. En je wil weten, wat doet die klimaatverandering, zeker wat er nog gaat komen, wat voor gevolgen heeft dat? En want hoe kunnen we ons daar ook op aanpassen, hoe kunnen we de natuur daarop helpen?
En is dat vooral de temperatuur? Want als ik bedoel, gemiddeld wereldwijd is de temperatuur nu vergeleken met ruim 100 jaar geleden is 1 graad gestegen. Nou, op land gaat het iets sneller.
Nou, in Nederland is
Nederland
het al
2 graden.
Ja.
Maar dat maakt al heel veel verschil.
Dat maakt al heel veel verschil. Nee, maar het was eigenlijk al tijdens mijn studie dat ik me... Dat is eigenlijk de reden waarom ik naar Wageningen ben gegaan om biologie te studeren. Is dat ik me zorgen maakte met verhalen uit het... Het was toen nog het programma Ja Natuurlijk. Van Jan Juus Bos, onder andere. Van dat het niet goed gaat met de natuur. In Nederland niet, wereldwijd niet.
Want was jij toen ook al fanatiek bioloog?
Nee, helemaal niet. Ik was niet zo'n iemand die... Ik was daar niet dag en nacht mee bezig. Ik zat niet bij de 7 kennis of wat van ook, scouting. Maar ik had wel zoiets van, ik wil daar wel meer van weten en iets aan doen. En toen ben ik in Wageningen gaan studeren. En tijdens de studie kwam ik op een gegeven moment met een afstudeervak. Ging ik bij het RIVM, die waren bezig met de mondiale toekomstverkenningen. En die brachten in beeld van wat er in de komende, tot en met 2100, wat zou er gaan gebeuren met de aarde als je meer inwoners zou hebben. Meer klimaatverandering en al dat soort dingen. Nou, toen ontspon zich een inktzwart scenario eigenlijk op de computerscherm. En denk je, wow, dat is niet een toekomst waar ik wil zijn eigenlijk. En tegelijkertijd, en dat triggerde me eigenlijk nog het meest van, het totaal niet bewust zijn van de samenleving daarover. Je ziet dat gebeuren. Dat vond ik een enorme discrepantie, en nog steeds eigenlijk wel. Van, het wordt wel beter hoor, maar ja, gewoon het niet... Ik kon het verhaal ook nergens kwijt, want mensen snapten het gewoon niet. En toen had ik zoiets van, we moeten het heel dicht bij mensen brengen. En toen kwam ik op het onderwerp tijdens... Ik ontdekte een archief in toen bij het Instituut voor Bos en Natuuronderzoek. Daar hadden ze allemaal oude waarnemingen van... fenologische waarnemingen. Van wanneer bloeit het sneeuwklokje? Wanneer zie je de eerste paardenkastanje inbloeien? Dat soort zaken. Yes. En wil je er wat aan doen, dan moet die samenleving wel mee. Want anders gaat het gewoon niet gebeuren.
En hoe oud was je toen? Ik bedoel,
21,
net 20? 22,
ja.
Maar dat was wel echt een heel sterk besef van...
Ja, absoluut. Ik een enorme drang ook, want dat gaat heel snel de verkeerde kant op. En dat was halverwege jaren 90. Dus het klimaat van Nederland begon echt pas eind jaren 80. 1988 om precies te zijn. Dus dat was eigenlijk nog maar net gaande. Er was ook heel veel discussie, ook onder ecologen, dat herinner ik nog, in een zaaltje dat een aantal professoren zeiden, ja, nee, dat, ik wacht niet dat we zo snel verandering zien. Nou, daar zijn we wel van op teruggekomen.
En... Vandaag hebben we het dus echt over die fenologische veranderingen door klimaatverandering. Hoe het tempo van de natuur verandert. En als ik Arnold zo hoor, dan is onderzoek in ieder geval enkele decennia bezig. Is fenologie nog zo'n jonge wetenschap?
Nou, die metingen zijn al wat ouder. Nou, we hadden het al eerder over die kersenbloesem. Die wordt al vanaf 780 gemeten bijvoorbeeld. En in de natuurkalender vind je ook al data vanaf 1868. Maar grootschalig inderdaad, dat is wel iets later. Maar er zijn ook publicaties, grote publicaties, die hebben gekeken naar bijvoorbeeld hoe verandert die bladontplooiing bij bomen. Wanneer komen ze uit het blad? En dat is nou sinds 1950 bijvoorbeeld... gemiddeld, want er is een hele grote spreiding, maar gemiddeld zijn de bomen komen 2 weken eerder, ruim 2 weken eerder uit het blad inmiddels. Maar goed, dat soort informatie is er wel en ja, daar kun je dus mee aan de slag.
Ik denk nog even over die kersenbloesem, hè, wat je zegt, dat ze daar al sinds de 8e eeuw ongeveer een band mee hebben. Kersenbloesems spelen een grote rol in Japan. Zegt fenologie ook iets over onze houding ten opzichte van de natuur? Of denk je misschien dat het eraan kan bijdragen om een diepere mens-natuurrelatie op te bouwen?
Ja, fenologie en de houding ten opzichte van de natuur. Kijk, toen ik na die eerste ontmoeting bij Arnold... en hij gaf mij de opdracht om zelf thuis ook een zomereik uit te zoeken om te volgen. Het was een soort meester-leerling relatie. Uiteindelijk heb ik de zomereik voor ons huis gekozen. Dat begon eigenlijk puur fenologisch. Dus wanneer komt dat blad uit? Wat gebeurt er dan? Wanneer komt de bloei? Maar gaandeweg begon ik mij ook meer bezig te houden met wat is dan die band? En dat was voor mij toch wel iets anders. Dus in de antropologie heb je bijvoorbeeld ook een oefening. Ik ken hem van Matthijs Schouten, is hoogleraar ecologie in Wageningen geweest. Die zegt, ga gewoon eens een keer voor een boom zitten of ergens in de natuur. doe dat een kwartier, een half uur, een uurtje en kijk wat er gebeurt. Dus dat heb ik ook een paar keer bij de zomereik gedaan. En dan merk je, tenminste ik merkte, dat er echt dingen beginnen te veranderen. Dat je ook veel meer in het ritme van de boom meegaat. Je komt heel erg tot rust.
Dus een hele meditatieve ervaring als ik jou zo hoor.
Ja, ervaring, ja, precies.
En word je een beetje meer boom dan, in zekere zin? Of wordt de boom meer mens? Hè? Want je gaat er opeens ook een gezichtje in zien dan in de bast.
Nou, in die zin heb ik ook wel van de boom geleerd. Want zeker dat andere ritme of dat andere tempo, dat heb ik me wel heel erg ter harte genomen.
Ja, nou, nu je dit vertelt, hè, want ik zeg nu een beetje, haha, ben je boom geworden, maar opeens schiet mij een enorme beuk te binnen ik bevriend mee ben geraakt een paar jaar geleden. Ik had hem zelfs een naam gegeven, een beetje een rare naam, maar hij heette Broccolihoofd in mijn gedachten, want het was een soort gladde stam als een broccolistronk. En dan had hij een superrijke groene kruin, maar op een gegeven moment bleek die hol en moest die gekandelaberd worden, zoals dat in bomenjargon heet. En is die hele groene broccolikruin eraf gehaald. En nu is het dus alleen nog maar, ze hebben wel verder overeind laten staan. Dus het is een hele kale stronk die daar nu nog staat, maar wel nog reusachtig. En hij is, ja, je kunt er met drie mensen moet je er omheen staan om hem te omarmen. En ik ga vaak nog bij hem langs. En soms als niemand kijkt, dan aai ik ook even over die gladde bast. Maar alleen als niemand kijkt, want dat vind ik altijd vrienden worden met bomen. Ja, ik bedoel, bomen knuffelen en zo heeft toch nog natuurlijk altijd wel een wollig imago. Terwijl wat je
maar
zegt,
dat is, ja, precies. Ik vind basten van beuken vind ik ook zo prachtig. Ze doen mij altijd aan olifantenpoten denken.
Oh ja, dat is mooi.
Ja, nee, kan ik me helemaal voorstellen.
Maar laat ik het dan anders zeggen. Ik heb het idee dat jij, want je zei net, hè, die eerste ontmoeting met de zomereik was nog vrij afstandelijk, maar dat impliceert dat na die afstandelijke ontmoeting dat jij wel een diepere band hebt gekregen.
Absoluut. Nee, ik heb zeker met de zomereik voor ons huis, die ben ik echt heel anders gaan bekijken.
Die met het gezichtje?
Met het gezichtje, ja.
Ja, want in Japan heb je ook toch zo'n trend bosbaden. Dat heet dan niet wandelen, maar bosbaden. En dat is dan ook echt dat je weer helemaal in het bos opgaat. Goed, nu dwalen we wat af van de wetenschappelijke kant. Maar het laat wel zien wat je zegt. Dat vind ik heel mooi, dat onderzoekende van wat is onze band met bomen. En ja, er wordt ook steeds meer bekend over hoe bomen met elkaar communiceren.
Precies, ja.
Dus ja, die interesse is er ook vanuit wetenschappelijk opzicht. En nou ja, dat heb jij dus gedaan. Je hebt niet alleen maar rustig voor een boom gezeten een jaar lang. Je bent ook daadwerkelijk wel naar die fenologische verandering gaan kijken. En wil je daar nog wat meer over vertellen? Want we hebben nu jullie ontmoeting, hebben we gehoord, zo in het begin van de lente.
Ja.
Hoe verliep de rest van het jaar?
Ik heb Arnold door het jaar heen meerdere keren bezocht. De eerste keer was dus in februari, de keer daarna in april.
Ja, er hangt een zomersfeertje hier, maar de temperatuur is daar nog niet daar.
Ik was zelf natuurlijk heel benieuwd wat er te gebeuren stond, want het was zo'n raar jaar geweest. We hadden in februari een hele warme week, daarna sneeuw en ijs. Vervolgens werd het weer vrij warm en april was opeens heel koud. En dat heeft natuurlijk allemaal invloed op wanneer de bladeren uitkomen. En dat is een belangrijk moment in de cyclus van een boom. En ter vergelijking liet Arnold me op papier zien hoe de boom er voorgaande jaren bij stond.
Hier hebben we dus de boom op papier. Vanaf 2017, elk jaar rond dit moment, half april. Om te zien hoe die in blad staat.
Maar hij staat echt al enorm in blad.
Vorige jaren wel, ja.
Want even kijken hier, er staat 2017, 13 april. Nou, dan is die al heel groen. 2018, 15 april. 2019, 11 april. 2020, 13 april. Hartstikke groen.
Het is vandaag 14 april.
Ja.
Moeten we dus nu maar eens gaan kijken hoe het dit jaar erbij staat.
We gaan kijken. Ik ben heel benieuwd.
Ik ben nou wel nieuwsgierig. Hoe weet een boom eigenlijk wanneer het tijd is om bladeren aan te gaan maken? Hè? Is dat heeft dat ook met licht te maken of dat het warm genoeg is? En ook durft een boom er dan op te vertrouwen dat het niet opnieuw koud wordt en dat er nog nachtvorst overheen komt die zijn bladeren weer kapot maakt?
Ja, dat zijn allemaal dingen die ter overweging, daar zit zeker risico aan verbonden. En alles is daar ook nog niet van bekend. Arnold zegt, de variatie die hij ziet bij de bomen over wanneer ze uit het blad komen, die is voor 80% te verklaren door de temperatuur in de afgelopen 1 à 2 maanden. Dus de temperatuur speelt er een hele grote rol, maar dat is niet alles. Ik heb er ook een onderzoeker aan de Universiteit van Antwerpen over gesproken en hij onderscheidt eigenlijk twee fasen in de winter. De boom die als die hun blad verliezen, op een gegeven moment gaan ze in een diepe slaap. Dan zijn ze vooral gevoelig voor wat heet winter chilling. Dus ze moeten een bepaalde hoeveelheid kou stapelen. Ook dat is niet alleszeggend, want als ze bijvoorbeeld een hele zachte winter doormaken, zoals afgelopen winter, en op een gegeven moment beginnen de dagen toch weer langer te worden, dan blijkbaar wordt zo'n boom op een gegeven moment toch geprikkeld om uit die diepe slaap te komen en in een soort sluimerslaap te komen. En in die sluimerslaap worden ze dan gevoeliger voor opwarming, voor de warmere temperaturen in de buitenlucht. Maar er zijn ook andere factoren waarvan ze denken dat dat misschien een rol speelt. Bijvoorbeeld lichtinval of een neerslag misschien. De complexiteit is nog niet helemaal ontrafeld.
Nee, het is echt een ingewikkeld proces. En ook daaruit blijkt misschien dat, hè, waar mensen vroeger soort van vrij eenvoudig over bomen dachten, dat de diepte van het bomenonderzoek ook toeneemt.
Ja, zeker. Want jij noemde net al die nachtvorst. En dat zie je dus ook. Bomen beginnen steeds eerder uit het blad te komen, maar lopen daar wel mee meer risico op nachtvorst.
Daar staat hij weer.
Ja, hij staat er gelukkig nog. Maar behoorlijk kaal. Er begint wel wat groen doorheen te komen.
Hij zit wel in de...
Ja, het begint. Maar als je het vergelijkt met die foto's...
Nee,
die
als je het vergelijkt met de foto's, maar het is inderdaad al wel overal groene knopjes.
Ja, de eerste bladontplooiing is eigenlijk nu wel. Dat is vandaag voor het eerst. Dus kan je nu al spreken dat het bladontplooiing is. We noemen het bladontplooiing als net die eerste blaadjes zich helemaal ontvouwd hebben. Ze hebben nog niet de oorspronkelijke vorm. Ja, de vorm hebben ze al wel, maar nog niet de uiteindelijke grootte. Wanneer je die hoofdnerven al wel ziet, dat is het moment waarop we zeggen bladontplooiing is
maar
begonnen.
Maar hij heeft nu wel al die vorm, die van de lop, dat typische zomereikenblad.
Ja, dat is al wel te zien.
Een mini-vorm.
Ja.
We zien dus over de lange termijn komen die bladeren steeds vroeger uit. Nu even niet, maar het gebeurt steeds vroeger. En dan is de vraag, is dat eigenlijk erg?
Ja, dat hele proces van klimaatverandering en effecten op die natuur en op dit soort bomen is natuurlijk heel complex. Wij kijken nu heel specifiek naar de timing van wanneer komen de bladeren nou aan de bomen, in dit geval omdat het natuurlijk lente is. En die timing en die verschuiving daarin, ook die enorme vervroeging die we zien de afgelopen jaren en dit jaar dan even weer niet, dat heeft gevolgen voor bijvoorbeeld voedselbeschikbaarheid. Dus wanneer komen de rupsen in de bomen? Zijn die op tijd en dat ze van de blaadjes kunnen eten? Maar hoe werkt dat dan weer door op bijvoorbeeld die rupsenbeschikbaarheid voor de koolmezen, die dan ook weer de rupsen nodig hebben voor hun jongen? En daar zie je afgelopen jaren wel een mismatch ontstaan met die hele vroege jaren, dat het blad en de rups er al wel zijn, maar dat die vogels eigenlijk een beetje achter de feiten aanlopen. Dus de hele vroege exemplaren die profiteren. En diegenen die te laat zijn, ja, die hebben daar dus last van. En door die enorme snelheid van verschuiving in die afgelopen 20, 30 jaar, ja, kunnen die vogels dat veel minder goed bijhouden. Dus dat is één mechanisme wat speelt. Wat er doorheen loopt is die extreme ook temperatuurschommelingen. Daar kan zo'n boom last van hebben, bijvoorbeeld met vorstschade. Of het zijn bijvoorbeeld dat de bloemen bevriezen of dat het blad bevriest. En uiteindelijk ook die hele extreme droogte die we ook het afgelopen jaar hebben gehad. En dan opeens weer heel veel neerslag. Dus die grote waterstandenschommelingen. Dat zijn allemaal effecten die, en dan vooral die extreme, die de overlevingskans van zo'n boom ook beïnvloeden. Maar ook daar, het is niet zo dat elk jaar weer warm, en dat laat dit jaar fantastisch zien. Niet elk jaar is het natuurlijk weer warmer dan het vorige jaar. En het is ook nooit gelijkmatig over het hele jaar. En dus wil je echt naar het effect van veranderingen weer in klimaat kijken, dan moet je dat echt stap voor stap analyseren. Waarbij dat wel verrekte complex begint te worden. Want al die extremen achter elkaar, dan weer droogte, dan weer 3 jaar droogtes achter elkaar. Vorig jaar, 2020, nu recordwarm. Met hele warme periodes, met intens hete periodes. Die droogte, dan weer regenbuien. Nou, fascinerend, toch?
De zomereik moet op steeds meer borden tegelijk schaken.
Ja, en zomereik staat er gewoon in Nederland erg slecht voor. Gewoon qua kwaliteit. Door die extremen van de laatste jaren. De stikstofcrisis eroverheen, dus die enorme blootstelling aan stikstof, wat we ook veroorzaken, ja, die zijn enorm verzwakt daardoor.
Wat ze ook hebben gezien bijvoorbeeld is dat het eerder uit het blad komen is ook, als je hele grote datasets bekijkt, aan het afnemen. Het idee bestaat dus inderdaad ook dat de daglengte ook van invloed is. Dus op een gegeven moment meet die boom van, maar nu wordt de dag wel, is de dag wel heel kort. Dus dan stuit je op een grens.
Ja,
dus als maar steeds vroeger uit het blad komen, dat zal niet gebeuren. En we praten hier trouwens ook nog alleen maar over wat ze zien op de gematigde breedtegraden. Dus in de tropen is het bijvoorbeeld weer anders. Mm. In het hoge noorden is het weer anders.
Ja, maar het luistert allemaal heel nauw, hoor ik hier wel
ja,
uit. Hè?
Zeker.
Het is echt wel een complex gereguleerd systeem. En aan het begin had je het ook al even over de timing tussen het uitkomen van die bladeren en dan weer van rupsen.
Ja.
Als ik aan zomereik denk, denk ik natuurlijk aan één rups in het bijzonder. En dat is de eikenprocessierups. Wat dat betreft denk ik, ja, die rupsen mogen van mij helemaal wegblijven. Maar hoe zit dat ermee? Krijgen we steeds eerder in het jaar last van eikenprocessierupsen dan ook? Of?
Ja, want die jonge uit het ei komende rupsen, die moeten het jonge groene blad eten. Dus die moeten ook mee bewegen met het verschuivende ritme. En dat doen ze ook. En de volgende stap is dan dat de koolmezen die hun jongen graag rupsen willen voeren ook mee naar voren moeten. Maar dat wordt in ieder geval in Nederland, want is op de Veluwe bijvoorbeeld een heel groot onderzoeksplek waar ze heel veel koolmezen volgen. Die blijken minder snel mee naar voren te gaan. Dus die lopen een beetje achter. En dat geldt in ieder geval voor Nederland. In Engeland, in Oxford, hebben ze precies soortgelijk meetplek. Maar daar gaan de koolmezen wel weer netjes mee.
Nou, dat zijn dan wat, dus ook dat wat is vroegere complex vogels, zullen we maar zeggen.
Ja.
En hè, het voorbeeld wat we nu noemen over die bladontplooiing, dat vindt in het voorjaar plaats. Maar ik hoorde je aan het begin ook al iets zeggen over bladverkleuring. Dus over de timing van de herfstkleuren, zogezegd. Ja. Ben jij met Arnold ook in het najaar nog bij de zomereik langs gegaan?
Absoluut, absoluut. Kijk, daar is die weer. Oh. Hey. En gele blaadjes zien we nu.
Ja, we hebben oktober. En dat betekent dus begin van de herfst. Nou, dat ze. Of ja, de herfst is eigenlijk al begonnen. Maar dat is wel duidelijk ook te zien aan deze boom nu. Al flink wat gele bladen. Dat lijkt nu toch opeens wel weer heel snel.
Flink wat, ja, zeg je.
Nou, als we vergelijken met 2 dagen geleden, dan denk ik van, hé, er is toch wel wat bij.
Het gaat hard, oké.
Okay. Dus dat gaat. Nou, ik moet ze zo even gaan tellen. Dan weet ik ook wat het percentage verkleurd is.
Oh ja, want dat moet je. Hoe werkt dat?
Eigenlijk een hele simpele manier is 10 plekken in een boom, 10 blaadjes bij elkaar kijken van hoeveel verkleurd is. En tel bij elkaar op en dan kom je op het percentage. Dus dat is een ruwe schatting. Dat doe ik voor deze boom al sinds 2015, elke herfst. Dus om de paar dagen, als ik er langs fiets, dan even stoppen. Even
10 vaste plekken in de boom?
Nou, niet vaste plekken eigenlijk. Gewoon 4 beneden, 3 midden en 3 bovenin. En dan tellen hoeveel verkleurd. Nou, dan ga ik even tellen.
Ja. En heb je dan ook vaste punten die je uitkiest?
Ja, ik neem grofweg, begin ik altijd rechts onderin en dan 4 plekken onderin. 3 in het midden en 3 bovenin. En dat is natuurlijk deels willekeurig. 1, 2, 3, 4. Ik moet even opschrijven. Hier zo. Anders ga ik dat vergeten. 4. En daar zie ik er maar 1.
Van buiten zie je aan de boom de bladeren verkleuren. Dat betekent iets. Maar wat gebeurt er dan in de boom? Waar is die mee bezig?
Ja, die bladeren spelen natuurlijk gedurende het seizoen een hele belangrijke rol voor de fotosynthese. Dus de productie van suikers, energie, om dat vast te leggen, het zonlicht. Daar kan een loofboom, zoals de eik, in de winter niet mee doorgaan. Want dan gaat het vriezen, of dan is er een flinke kans dat het gaat vriezen. Dan gaat de verdamping als je blad houdt zeg maar wel door. Maar je kan geen water meer opnemen, dus dan droogt zo'n boom uit. En om dat te voorkomen, moet zo'n boom bepalen van ik moet die bladeren kwijt. En die laat hij dan vallen. Maar voor die tijd moet de voedingsstoffen die in dat blad zitten, moet teruggehaald worden uit dat blad en opgeslagen worden in de wortels en in de stam. Dus dat proces is nu gaande. Zo'n boom moet bepalen, en dat is natuurlijk door genetisch en selectie en alles bepaald, wanneer dat verkleuringsproces begint. Want als je overvallen wordt door opeens vorst en al het blad zit er nog aan, dan bevriest dat en dan valt het eraf en ben je al die voedingsstoffen ook kwijt.
Maar hij gaat dus echt actief stoffen uit die bladeren terugtrekken.
Ja, en er wordt ook een kurklaagje gevormd tussen het blad en de stam.
En dat is ook weer onder invloed van daglicht, want dat speelt ook nog weer mee.
Dus als het ware op de stengel naar het blad?
Ja, laten we het blad bijpakken. Als je die afknapt, juist op dat scheidvlak, daar wordt een kurklaagje gevormd.
Daar gaan de cellen veranderen?
Ja, en dat is nodig om die blad te kunnen laten afbreken. Want anders, hij zit gedurend jaar,
moet
hij
er niet... Ja, dat kurklaagje zorgt ervoor dat hij minder vast... Of dat zijn...
Ja, dan zit hij alleen maar in de vaten, zeg maar, waarmee hij de verbinding met de boom heeft. Daar hangt hij dan nog aan vast. En die kurklaag, dat is zo'n scheurlaagje eigenlijk, waarmee dat blad...
Ja, en als het dan een beetje waait, dan waait het blad wat makkelijker weg.
Ja, maar in zijn algemeenheid kan je zeggen dat de herfst naar achteren verschuift bij klimaatverandering. Door hogere temperaturen heb je latere bladverkleuring, latere kurklaagjevorming en dus latere bladval.
Is dat erg?
Nou, het is wel heel interessant, omdat de hoeveel CO2 er vastgelegd bijvoorbeeld, ook weer in een klimaatcontext, is onder andere afhankelijk van hoe lang duurt het groeiseizoen. En we zien nu aan de voorkant, dus het voorjaar begint steeds eerder, dit jaar dan even net weer niet, want het was dus eigenlijk echt, ook in vanaf 1900, echt een koud voorjaar. Maar de voorkant dus vroeger, achterkant later. Dus de lengte van het groeiseizoen neemt toe. En dat zien we ook met satellietgegevens. Dat over het hele noordelijke halfrond. Dat de productiviteit, dus de fotosyntheseactiviteit, flink aan het toenemen is.
Dus de bomen compenseren extra voor onze CO2-uitstoot, zou je kunnen zeggen?
Nee, want ze nemen wel, ze produceren wel meer. Maar het valt ook allemaal naar beneden. Voor een groot deel.
Komt in de winter weer vrij.
En dat, uiteindelijk komt dat ook weer vrij. Dus je ziet, als je kijkt naar die CO2-concentratie gedurende een jaar, dan...
Die is dan wel meer gaan schommelen.
Die slaat veel meer uit van jaar tot jaar. Dus maar misschien leggen ze wel wat meer CO2 vast. Maar dat compenseert niet van wat wij in die lucht stoppen.
Nee, zeker niet. Die bladverkleuring is dus ook zo'n heel belangrijk fenologisch kenmerk. Maar er is ook nog iets anders. De bloei van de eik en de vruchten die daaraan komen, de eikeltjes. En bij die eikels is ook een opvallende verandering te zien de afgelopen jaren. Trouwens... niet alleen bij de eik, maar ook bij de beuk en de beukennootjes.
We hebben dus inderdaad 8 jaar gehad met redelijk veel eikels en beukennootjes. Ja. Is dat een klimaateffect geweest?
En die beukennootjes, en dat we elk jaar vanaf 2013 beukennootjes hebben, is waarschijnlijk wel een klimaateffect. Want als je dit gaat koppelen met weergegevens, dan zie je dat de hoeveelheid beukennootjes in een bepaald jaar bepaald wordt, of mede, of goed correleert, zoals we dat dan noemen, met hoe hoog de temperatuur is in de winter. Dus hogere temperatuur in de voorgaande winter. En hogere temperatuur in de zomer van het jaar daarvoor. Bepaalt uiteindelijk hoeveel beukennootjes er in het jaar daarna aan de boom
gaan. Oh, echt? Oké. Okay.
Nou, we zitten nu 2021. Dus de zomertemperatuur in 2020, die hoog was, heeft een stimulerend effect op de aanwezigheid van beukennootjes. En ook de wintertemperatuur heeft dat blijkbaar ook.
En van bladverkleuring kan ik me voorstellen, ja, leuk. Of het is best mooi, maar maakt niet heel veel uit voor andere soorten. Maar als je het over de hoeveelheid of de timing van de eikels hebt, kan dat ook voor een mismatch zorgen?
Nou, in ieder geval, wat hij heeft gezien de afgelopen decennia. Kijk, we hadden afgelopen jaar een jaar met heel weinig eikels. Ook de beuk gaf heel weinig nootjes. Op de Veluwe wordt dat heel goed bijgehouden. En daar zagen ze dat ook. Na 8 hele rijke jaren van heel veel relatief veel eikels en veel beukennootjes, waar de bijvoorbeeld de zwijnen en de muizen die dat eten wel bij voeren, want de populatie is enorm uitgedijd, is er dit jaar heel weinig te eten. En ik ben dus toen ook op de Veluwe geweest met iemand en die zei ook te verwachten dat het gewoon een slachting zal worden onder andere de wilde zwijnen, omdat er zo weinig te eten is. En dat is het inmiddels, weet ik, ook geworden.
En ook dat is fenologie dus eigenlijk. Het ritme van de eikels, dat is dan nu niet eerder of later in het jaar, maar wel dat het per jaar verschilt.
Ja.
En de gevolgen daarvan en voor gevolgen andere soorten. Ja. Want dat...
En de herfstverkleuring, daar zie je ook een verschuiving naar achteren. Dus dat vindt later in het jaar plaats. Dus het hele seizoen van een boom krijgt bladeren en verliest zijn bladeren, dat wordt ook veel langer. Dus in die zin, nou ja, die herfstkleuring, dat is natuurlijk ook een typische fenologie.
We hebben het nu over jouw zomereik of jouw zomereiken, kan ik wel zeggen. Zowel die met Arnold als die in je voortuin. En ik zit nog even verder te denken over venologie. Want jij noemde aan het begin ook al een voorbeeld van een sneeuwhaas ergens in het in Scandinavië, die dan nog wit kleurt terwijl de sneeuw al lang weg is. En ik heb vorig jaar ook een vogelonderzoeker gesproken die bij het NIOS werkt en de Rijksuniversiteit Groningen, Jan van Geels. En hij bestudeert kanoeten die overwinteren in Mauritanië, maar die broeden dan in Siberië.
Ja.
En daar komen ze dan eigenlijk ook steeds te laat aan, omdat ze dan, ze moeten eerst weer na hun overwintering opvetten om die lange trek naar Siberië te maken. Maar de pech is dat de sneeuw in Siberië steeds eerder smelt door klimaatverandering. Dan komen de langpootmuggenlarven, waar eigenlijk die kanoeten mee groot worden gebracht, komen ook eerder boven de grond. En tegen de tijd dat die kanoeten aankomen en denken, nou, we gaan eens lekker hier ons nestje bouwen en beginnen met broeden, zijn die muggen die ze ook aan hun jongen willen voeren alweer weg. Dus dat is ook een voorbeeld van venologie dan, toch?
Ja, van een mismatch. Want de dingen gaan dus uit elkaar lopen.
Ja, een venologische mismatch. En als ik het zo hoor, er zijn dus verschillende voorbeelden wel te noemen. Maar is er ook iets te zeggen over samenhang? Want dit zijn best wel particuliere voorbeelden. Het is balen voor de koolmees, het is balen voor de kanoeten en voor de sneeuwhaas. Maar we hadden het net ook over een domino-effect. Betekent dit dat uiteindelijk het hele ecosysteem ermee te maken krijgt?
En dan wordt het weer heel complex. Het is net als met het ontrafelen van wat stuurt nou bladontplooiing. Kijk, de kanoet, dat is een heel bekend voorbeeld. Wordt vaak genoemd in de literatuur. Ik kan me ook voorstellen dat zeker bij dieren die trekken en je bent op verschillende plaatsen en iedere plaats is op een andere manier weer onderhevig aan die klimaatverandering en dat exact op elkaar blijft afgestemd.
Ja, het is wel mooi dat juist hieruit ook blijkt hoe belangrijk dat venologische onderzoek is. Want om dit soort verbanden te begrijpen en om te snappen of ze erg grote gevolgen hebben.
Het zijn hele grote gevolgen. En de vraag is bijvoorbeeld ook, want je hebt altijd, er is ook genetische aanpassing bijvoorbeeld. Ik bedoel, zijn er soorten die toch nog wel redelijk snel mee kunnen komen en worden die uitgeselecteerd? Het is een evolutionair proces en daarvoor heb je eigenlijk heel lang de tijd nodig. Dus
ja,
je hebt gewoon hele lange meetreeksen.
Je hebt een natuurkalender nodig om de natuur te leren begrijpen en het ritme van de natuur te leren kennen. En dan zit ik ook nog te denken, klimaatverandering hebben we natuurlijk gewoon over de grootschalige trends. Over tientallen jaren zie je dat het warmer wordt. Tegelijkertijd zijn er van jaar tot jaar wel verschillen. Ik herinner me dan vorig jaar dat we een toch best strenge winter hadden voor ons doen. Met dat er geschaatst kon worden en ik heb nog gelanglaufd. Terwijl we dit jaar is het in die zin weer een flutwinter.
Ja, ook dat moet je meenemen. Dus sowieso zijn heel veel organismen hebben wat je noemt fenotypische plasticiteit. Dus die zijn al sowieso al aangepast op dat er zit wel een soort van rek in het systeem. En er is ook binnen een populatie is er heel veel spreiding. Ik bedoel, als je kijkt naar bijvoorbeeld bladontplooiing. Ja, er zijn snelle soorten en er zijn trage soorten. Als ik naar mijn eigen zomereik voor mijn deur kijk. Die verliest bijvoorbeeld in het najaar vrij snel zijn blad. Maar de twee eiken, iets jongere eiken die daarnaast staan. Die was mij afgelopen jaar opgevallen. Die houden hun blad nog veel langer. En die werpen hun blad veel later af met het risico dat ze in een koudere periode terechtkomen en dus ook schade oplopen.
Ja, dus het zijn echt wel ook weer individuele verschillen.
Ja,
ja. Nou Marcel, die zomereik in jouw voortuin, die kun je natuurlijk dag in dag uit jarenlang blijven zien.
Gelukkig
maar
wel.
De eik met Arnold was de afspraak, je gaat hem 1 jaar volgen. En
ja.
Is dat ook zo gegaan? Is er een afscheidsmoment gekomen na een jaar?
Ja, dat was inderdaad, want dit zal het zijn geweest, 1,5-2 weken geleden. Ik had Arnold al gemaild van het wordt de laatste keer en ik ben er een beetje weemoedig onder. En Arnold schreef terug van we maken er iets moois van. Maar je sluit iets af. We zijn nog inderdaad naar de zomereik gewandeld en het was mooi weer. En er waren spelende kinderen buiten, dat was best vrolijk. Maar om dan afscheid te nemen van de zomer eigenlijk. Ja,
je mag vast toch wel een keertje terug. En het mooie is ook wel om te weten natuurlijk dat die zomer eigenlijk, als het goed is, nog jaren en jaren daar blijft
die
staan.
Die staat er nog wel, dus ik weet waar die staat. Ik kan ook zelf nog een keer terug, ja, dat is zo.
De laatste keer, dan gaan we zo afscheid nemen van... jij blijft hem wel volgen, maar...
Ja, absoluut.
Voor mij zal dit de laatste keer zijn, ja.
Nou ja, maar je kan hem ook blijven volgen op Grow, hè?
Op Grow, ja, natuurlijk.
Als
ik
de foto maak, staat
ja.
hij er gewoon weer bij. Dus, ja, maar ben je nou ook anders naar die bomen gaan kijken?
Ja. Nou, en dat is voor mij, denk ik inderdaad, de grootste verandering... is dat ik veel beter ben gaan kijken. Wat jij al zei inderdaad in het begin... Dat heb ik wel gemerkt. Daar ben ik je sowieso al heel dankbaar voor.
Ja, dat vind ik ook gewoon leuk. Ja. Ik merk het zelf ook dat je... Nou ben ik niet helemaal gemiddeld, maar wat dat betreft... Het is mijn werk inderdaad, maar ook wel... Je gaat anders kijken. En die Engelsen noemen dat noticing nature. Dus dat je toch dat wat bewuster wordt van waar zijn we in het seizoen... en wat gebeurt er eigenlijk om je heen.
Ja, maar ook dat je gewoon dichter bij... In dit geval een boom, maar in brede zin in de natuur... dichter bij de natuur komt te staan.
Ja. En gewoon het lijken objecten, maar het zijn gewoon levende wezens hier die gewoon om ons heen staan. Die hier al meer dan 80 jaar gewoon sterk staat, de kakke kant op. dat vind ik ook wel eens mooi om te realiseren. Omdat het zijn ook gewoon organismen die daar onze wereld verrijken.
In dat kader is het ook wel weer heel interessant dat jij gewoon een paar specifieke bomen hebt gevolgd. Want dan zie je, normaal, wat ik zei vroeger... zag ik alle bomen als bomen. Toen leerde ik onderscheid maken tussen eik, beuk en paardenkastanje. Toen tussen zomereik en wintereik. En nu kun je dus eigenlijk ook tussen die verschillende zomereiken... heb jij weer, noem het maar even heel vrij, karakterverschillen waargenomen.
Grappig dat je dat noemt, want dat is wel zo. Ik bedoel, het heeft voor mij inderdaad een tweeledig effect gehad. Namelijk, en je bent je meer bewust van al die processen die door het jaar heen veranderen. Dus daar heb ik meer oog voor gekregen. En je gaat inderdaad de bomen meer zien als karakters. Het zijn geen objecten meer, maar het zijn bij wijze van spreken personen geworden die zich anders gedragen. Die houding ten opzichte van de natuur is dus bij mij ook veranderd.
En als jij luisteraars nu een tip zou willen geven, stel dat er nu iemand denkt, ik wil ook de bomen in mijn buurt beter leren kennen. Waar begin je dan?
Twee dingen. Dus je hebt de manier zoals Arnold die mij geleerd heeft. Ga het door het jaar heen volgen en ga het opslaan op de een of andere manier. De Grow-app die Arnold daarvoor gebruikt is een hele goede manier. Want je maakt foto's door het jaar heen en je kunt bijvoorbeeld ook fotoreeksen weer terugkijken. En dan zie je als een soort snapshots achter elkaar een soort filmpje zich afspelen. En een andere is, ga eens een keer inderdaad gewoon een kwartier of een half uurtje voor een boom zitten. En laat het over je heen komen en kijk wat er gebeurt.
Kijk wat er gebeurt. Nou, dat vind ik ook voor het wetenschappelijk onderzoek... is dat eigenlijk een goede take-home message in dit geval, toch? Hè? We moeten juist ook om nog beter die samenhang... tussen alle soorten en mismatches te begrijpen... moeten we blijven kijken wat er gebeurt.
We moeten blijven kijken. En om die complexiteit beter te kunnen doorgronden... moeten we beter en langer kijken.
Beter en langer kijken. Nou, ik ga zo meteen naar buiten en eens goed kijken of ik een mooie boom in mijn omgeving kan vinden om een band mee op te bouwen. Dank je wel, Marcel, voor dit prachtige verhaal. Dank ook aan Arnold natuurlijk voor de uitgebreide...
Ja, mijn meester.
Ja, precies. Meester Arnold. Else van Driel en Mirjam van Zuidam, bedankt voor de productie. En aan iedereen thuis, bedankt voor het luisteren. Deel ook zeker als je een mooie boom in je eigen omgeving hebt of op de een of andere manier een ander zomereik verhaal met ons wil delen. Laat het ons weten via Twitter en geniet van de lente en volgende week zijn we er weer.
Hey, positieveling. Droom jij van mooi wonen met respect voor de natuur? Woningen van hout zijn mooi, warm en duurzaam. Het produceren van beton, staal en steen kost veel energie. Als je kiest voor hernieuwbare materialen zoals hout, help je onze CO2-uitstoot te verminderen. Van een mooi interieur tot een strakke buitenkant, houten huizen bieden de perfecte mix van design en duurzaamheid. Zeg vaarwel tegen beton en steen en hallo tegen de warmte van hout. Kijk op wijwillenhoutbouw.nl en help ons bij het vergroten van het bewustzijn over de voordelen van houten huizen en natuurlijke materialen.